We hebben prachtige liederen gezongen. En het is goed om erbij stil te staan dat God ons draagt elke dag weer. En dat Hij dichtbij is. En soms voelt Hij ver weg. Maar we mogen elke dag onze hand in Zijn hand leggen. En vertrouwen dat Hij ons zal leiden. Ieder van ons persoonlijk. Prachtig. Afgelopen woensdag was het dodenherdenking. En wij hebben als kring stilgestaan bij Betsy ten Boom, die in 1944 in Ravensbrück in een kamp gestorven is. Corrie ten Boom en haar zus Betsy hebben daar heel veel mensen het evangelie verteld en bemoedigd. En Betsy kreeg visioenen over het werk waarvan zij dacht dat Corrie en zij dat na de oorlog samen zouden gaan doen. Ze kregen een beeld van een prachtig huis in Nederland, waar mensen opgevangen zouden worden die geestelijk en emotioneel gewond waren in de oorlog. En ook van een concentratiekamp dat omgebouwd zou worden in Duitsland, om mensen op te vangen die gewond waren door de oorlog. Ze heeft dat zelf niet gezien, maar dat is letterlijk in vervulling gegaan. Corrie heeft eraan gewerkt. Betsy is uitgemergeld gestorven. En die heeft veel geleden. Maar toen Corrie naar haar gezicht keek, zag ze een gezicht van vrede, van ontspanning. Dat is een wonder van God. God is trouw. En God heeft ons een geweldige toekomst beloofd. Betsy straalde. Betsy had Corrie verteld dat ze de mensen moest vertellen dat onder de diepste put waar mensen doorheen gaan, door Gods eeuwige armen onder zijn. En dat is iets om vast te houden. Want wij gaan ook soms allemaal door moeilijke tijden heen. En vasthouden dat onder ons eeuwige armen zijn. Vandaag wil ik het graag hebben over Jozua. Zijn naam in het Hebreeuws, Jehoshua, is eigenlijk, betekent hetzelfde als Yeshua, Jezus. God redt. En dat is een hele toepasselijke naam voor Jozua.
Hoe is het hier, Piet?
Wat?
De sensor zit hier.
Oh, daar? Even het knopje doet het niet.
Rood aan de zijkant.
Hij moet rood zijn. Ja, oké.
Ook niet zo snel. De preek gaat toch snel.
Goed, we beginnen. Ik ga het dus hebben over Jozua. De knecht van Mozes. We lezen het eerst over Jozua in het boek Exodus. Exodus 17. Jozua was toen de legeraanvoerder van Israël. En hij moest vechten tegen de Amalekieten. En ik weet niet of je die geschiedenis herinnert. Mozes had zijn handen omhoog. En zolang Mozes zijn handen omhoog gestrekt had naar de hemel, won Jozua. En toen zijn armen moe werden, kwamen Aaron en Hur en ondersteunden in die armen, zodat ze op God gericht bleven. Prachtig beeld van hoe wij afhankelijk moeten zijn en mogen zijn van God. Hij leefde in de tijd van Mozes dus. En Mozes moest het volk Israël uit Egypte naar het beloofde land brengen. Jozua was de knecht van Mozes. Hij ging met Mozes mee de berg op. Toen Mozes de stenen tafelen van de wet moest ontvangen. We weten niet, en ik denk niet dat Jozua helemaal mee is gegaan, maar wel meegegaan is naar boven. Waarschijnlijk is hij halverwege gestopt. Maar Jozua was er niet bij toen het volk van Aaron vroeg om een gouden kalf. Herinnert u zich dan nog? Mozes bleef lang weg en het volk vroeg toen nota bene om een gouden kalf als een beeld van de God die hun uit Egypte gered had. Jozef ging met Mozes mee naar beneden. En hij maakte Mozes bekend. Ja, hij wees Mozes op het geraas en het geschreeuw van het volk bij dat gouden kalf. Mozes zette een tent op met de naam Tent van de Samenkomst. En daar sprak God met hem. En we lezen, zodra Mozes in de tent kwam, daalde de wolkkolom neer en bleef hij staan aan de ingang van de tent. En God sprak met Mozes. God was bij het volk. Overdag in een wolk, 's nachts in een wolk, een vuurkolom. Als het volk zag dat God met Mozes praatte in zijn tent, bogen zij zich ieder aan de ingang van zijn eigen tent. Maar Jozef bleef dichterbij. Ik weet niet precies wat het betekende dat hij niet van de tent week. Er staat in de Bijbel dat hij niet van de tent van Mozes week. Maar waarschijnlijk bleef hij steeds bij die tent in de buurt. En hij bleef in elk geval dicht bij God en hij bleef dicht bij Mozes. Hij was een leerling van Mozes. En zo werd hij opgeleid voor zijn latere taak. Toen Mozes vlak bij het beloofde land kwam, moest hij van God 12 verspieders uitsturen om het land te verkennen. Van elke stam één. Eén daarvan was Jozua, de zoon van Nun. En hij vertegenwoordigde de stam Ephraim. We zijn nog zo gewend aan dit woord, niet zo gewend aan dit woord verspieders, maar het betekent zoiets als spionnen en verkenners. We lezen over die verkenners in het boek Numeri. Ze moesten van Mozes ook vruchten meenemen van het land. Alle 12 zien ze dat het een prachtig land is. Het vloeit er van melk en honing. En ze laten de vruchten zien. Caleb, een van die spionnen, van die verspieders, voor Juda zegt: we kunnen zonder problemen optrekken en het land in bezit nemen. We kunnen het volk makkelijk aan. Maar 10 van hen zien beren op hun pad. Ze zeggen: we kunnen dat land niet aanvallen. Het is te sterk voor ons. We hebben daar zelfs reuzen gezien. Enakieten. En het volk? Het volk luistert naar de 10. Ziet niet op al die beloften die God heeft gegeven. Zelfs de beloften die ze hebben ontvangen om het land in te gaan. Ze laten het erbij zitten. En wat willen ze? Ze willen een nieuwe leider kiezen en teruggaan naar Egypte. Dan scheuren Jozua en Caleb, de twee anderen, hun kleren en zeiden tegen de Israëlieten: het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben, is een buitengewoon land. Een land dat overvloeit van melk en honing. Als de Heer ons goedgezind is, zal Hij ons erheen brengen en het ons geven. Maar verzet u niet tegen de Heer. En wees niet bang voor de bevolking van het land. Die vermorzelen we met gemak. Ze hebben niemand die hun helpt. En wij worden bijgestaan door de Heer. Wees dus niet bang voor hem. Maar het volk wilde hen, deze verspieders, zelfs stenigen. En dan wordt God ongelooflijk kwaad. En hij wil het volk vernietigen. Maar Mozes pleit voor het volk. En God wil het volk vergeven, maar zegt wel het volgende: ik zal vergeving schenken zoals je vraagt. Maar zo waar ik leef en de hele aarde vervuld is van de majesteit van de Heer, niemand van degenen die mijn majesteit gezien hebben en de wonderen die ik in Egypte en in de woestijn heb verricht, en die mij nu al 10 keer op de proef hebben gesteld door mij niet te gehoorzamen, zal het land zien dat ik hun voorouders onder ede heb beloofd. Niemand van hen die mij hebben afgewezen krijgt het te zien. En dat betekent uiteindelijk dat alleen Caleb en Jozua het land wel te zien kregen. Dat moet je dat voorstellen. God is er zat van. Telkens weer heeft het volk niet geloofd in God. En vertrouwen hem niet. En nu neemt hij deze beslissing. Maar Jozua en Caleb zagen op God. Hier zien we even uit wat voor hout Jozua gesneden is. Hij vertrouwt op God en op zijn beloften. Hij ziet niet op de mogelijke problemen, maar op de overwinning die God zal brengen. Is hij ook niet met Caleb een geweldig voorbeeld voor ons? 40 jaar moest het volk in de woestijn blijven, totdat alle mensen die God hadden afgewezen, gestorven waren. Alleen hun nakomelingen mochten het land binnengaan. Ook Mozes niet. Niet omdat hij God toen afgewezen had, maar omdat hij te hard op de rots had geslagen. Herinner u zich dat nog? God gaf hem de opdracht om op de rots te slaan, zodat er water uit de rots kwam voor het volk. Maar Mozes hield geen rekening met Gods heiligheid. Hij sloeg veel te hard op die rots. En zo maakte hij de indruk dat hij het was die voor water zorgde. God geeft zijn eer niet aan een ander. God is heilig en dat laat hij ook af en toe merken. Wel laat God Mozes op de berg Nebo het hele land zien. Hij ziet een prachtig vergezicht van het land Kanaan en alle prachtige onderdelen van wat hij aan het volk zal geven. En Mozes sterft en God begraaft hem in het dal van Moab. Dit is het land Israël. De rand komt er niet heel goed uit. Hier is Moab. En je ziet dat hier ergens op die berg Nebo, dat God Mozes hier begraaft. En gelukkig, en het prachtige is ook, hier is het niet meer afgelopen. Mozes leeft. En dat zien we zo prachtig als in het Nieuwe Testament, als Mozes en Elia door God gestuurd worden naar Jezus om hem te bemoedigen op zijn weg. De verheerlijking op de berg. En er waren 3 discipelen die dat mochten zien. Petrus, Johannes en Jacobus. En die zien de Mozes die leeft. Die vertrouwelijke omgang die Mozes met God had, was niet weg. En God was Mozes niet vergeten. Maar God liet zijn heiligheid zien. Mozes is gestorven. En nu begint het leiderschap van Jozua. Na de dood van Mozes, de dienaar van de Heer, zei de Heer tegen Jozua, de zoon van Nun en de rechterhand van Mozes: nu mijn dienaar Mozes is gestorven, moet jij je gereed maken om met heel dit volk de Jordaan over te trekken en het land binnen te gaan dat ik het volk van Israël zal geven. Elk stuk grond dat jullie betreden, geef ik jullie, zoals ik Mozes heb beloofd. Wat een belofte. Jullie gebied zal zich uitstrekken van de woestijn tot aan de Libanon en van de grote rivier de Eufraat, met het land van de Hethieten tot aan de grote zee in het westen. Zolang je leeft, zal niemand tegen je kunnen standhouden. Zoals ik Mozes heb bijgestaan, zo zal ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten. Wees vastberaden en standvastig, want onder jouw leiding zal dit volk het land verkrijgen dat ik hun voorouders onder ede heb beloofd. En houd je voor alles vastberaden en standvastig aan de wet waarin mijn dienaar Mozes je heeft onderwezen. Wijk daar op geen enkele manier van af, omdat je in alles wat je doet zult slagen. Leg dat wetboek geen moment terzij en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen. Ik gebied je dus, wees vastberaden en standvastig. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer God staat je bij. Een prachtige belofte. En een prachtige roeping van Jozua. En zoals hij Jozua bijstond, zo staat hij ons ook bij. En dat is goed om te onthouden. God staat voor zijn belofte. Wat hij heeft gezegd zal gebeuren. Hij belooft dat hij Jozua zal bijstaan. En wat Jozua moet doen is het volgende. Leg dat wetboek geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in. Opdat je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen. Is dat ook niet een aanmoediging voor ons? Het land zal veroverd worden en over de verschillende stammen worden verdeeld. De stammen Ruben, Gad en de eerste helft van de stam Manasse krijgen het gebied aan de kant van de Jordaan waar ze nu zijn. Maar Jozef vertelde mannen van deze stammen dat ze toch mee moeten gaan om samen met het hele volk het land te veroveren. Ik heb een beetje een kaartje gemaakt, gekopieerd. En je ziet dat niet erg duidelijk. Maar hier zie je die drie stammen. Ruben, Gad en Manasse. En je ziet die blijven aan deze kant van de rivier. En aan de andere kant heb je Juda, Benjamin, Dan, Ephraim en die andere helft van Manasse. En dan Issachar, Zebulon, Naphtali en Aser. En Jozua met het volk staat aan deze kant van de rivier de Jordaan. Ook Jozua zendt verspieders uit. De twee mannen komen bij de stad Jericho. Een hoer die een woning op de stadsmuur heeft, geeft hun onderdak en verbergt hun voor de koning van Jericho, want zij weet dat de Heer dit land aan hun gegeven heeft. Ze zegt: wij zijn doodsbang voor jullie. Alle inwoners van het land sidderen, want we hebben gehoord dat de Heer de Rietzee voor jullie heeft drooggelegd en dat jullie Sihon en Og, de twee koningen van de Amorieten, aan de overkant van de Jordaan hebben vernietigd. En ze vraagt hun om haar familie goed te behandelen. En de verspieders spreken met haar af dat ze datzelfde koord waarmee zij ook ontsnapt zijn, een rood koord uit het raam naar beneden zullen hangen en dat zij al haar familieleden in het huis zal brengen en als dan Jericho veroverd zal worden, dan zullen zij in leven gelaten worden. God heeft zich aan Mozes verheerlijkt. Hij verheerlijkt zich ook aan Jozua. Hetzelfde wonder gebeurt als met Mozes. De Jordaan wordt in tweeën gespleten. En het volk kan er doortrekken. En het volk moet stenen daar neerleggen. Ieder stam één als een gedenkteken van wat God toen heeft gedaan. Een geweldig wonder. En dan komen ze bij Jericho. Het volk omsingelt Jericho. En er kan niemand in en niemand uit. En Jozua die loopt dan rond Jericho. En er komt een man op hem af. En met een getrokken zwaard. En Jozua loopt op hem toe. Zo staat het in de Bijbel. Jozua was blijkbaar moedig. En Jozua vraagt die man: bent u voor ons of bent u voor onze tegenstanders? En het lijkt net alsof die engel er niet op ingaat. Hij zegt: nee, ik ben de overste, ik ben de legeraanvoerder van God. En hij zegt: en neem uw sandalen van uw voeten, want deze plaats is heilig. En dan vertelt hij, ik denk het staat dat God het vertelde, dus ik denk dat hij het namens God vertelde. Jullie moeten elke dag rond Jericho trekken. Eén keer eromheen gaan. De priesters moeten de ark nemen van het verbond. En zeven priesters moeten voor die ark uitlopen. En de zevende dag moeten jullie er zeven keer omheen gaan. En dan, als die 7 priesters op de ramshoorn blazen, dan moet het volk in groot gejuich uitbreken en dan zullen de muren van Jericho vallen. En zo gebeurt het. De muren vallen, het leger trekt door die muren heen en alle mensen worden gedood. Maar er is één huis waar een poort uithangt en de nakomelingen en familieleden van Rachab en Rachab zelf worden gespaard. En zo overwint God. En het geweldige is nu, zij hoefden hier eigenlijk helemaal niets voor te doen. God voerde de strijd. En hij vervulde zijn belofte. En ze konden zien dat Gods beloften waar waren. Later lezen we nog over Rachab in de Bijbel. In Hebreeën staat dat door het geloof zij gered werd. Maar we lezen ook iets bijzonders. Wie was de zoon van Rachab? Niet allemaal tegelijk. De zoon van Rachab was Boas. En wie was Boas? Ja? De echtgenoot van Rut. En Boas was een man die rechtvaardig was voor God. Een rechtvaardig man. En als je leest over de afstammeling van Jezus en de geschiedenis van het geslachtregister van Jozef, de aardse vader van Jezus, dan komt Boas daarin voor. Goed. Dit was de eerste overwinning. En Jozef heeft heel veel meer overwinningen behaald. En daar kun je van lezen in het boek Richteren. Het is niet allemaal altijd gemakkelijk gegaan. Er zijn ook fouten gemaakt. Maar Jozua is trouw geweest en gebleven aan Gods opdracht. En hij heeft Gods opdracht uitgevoerd en veel koningen verslagen, heel veel gebied veroverd. En op een gegeven moment is hij oud geworden. Het volk had nog niet alles veroverd. Maar Jozef was oud. En hij kwam aan het einde van zijn leven. En hij gaf het volk de opdracht om die veroveringen voor te zetten. De laatste hoofdstukken van het boek Jozua gaan over de verdeling van het land. Het mooie van die verdeling is dat iedereen in Israël krijgt een eigen plekje land. Een stukje land. Dat bleef in de familie. En dat konden ze ook niet verkopen. Ze konden het wel uitlenen of verpanden. Maar het bleef van die familie. Het werd verdeeld. En bepaalde stukken land moesten nog steeds veroverd worden. De belangrijkste vijanden die nog overgebleven waren, waren de Filistijnen. We lezen tijdens koning Saul speelden die Filistijnen nog steeds een belangrijke rol. En pas David heeft ze verslagen. Er waren reuzen, daar hoorden we over van die verspieders, de Enakieten. Caleb, die heeft met een aantal van die reuzen afgerekend. Die heeft ze verslagen. Maar er waren nog steeds Enakieten in het gebied van de Filistijnen. En welke reus herinner je je nog? Goliath. Dus het was nog niet klaar. Maar het land was verdeeld. De verschillende stammen wisten wat ze moesten gaan doen. En Jozua roept het volk aan het eind van zijn leven nog eenmaal bij zich. En daar wil ik nog iets van lezen. Het is een lange toespraak en ik beperk me tot het laatste gedeelte. Ik ga nu weg van het aardse. U weet heel goed dat van alle heerlijke beloften die de Heer uw God gedaan heeft, er niet één onvervuld is gebleven. Let wel, niet één onvervuld is gebleven. Alles is voor u verwerkelijkt en niet één woord ervan is onvervuld gebleven. Maar als, zoals de heerlijke beloften die de Heer uw God u gedaan had in vervulling zijn gegaan, zo zal hij ook al zijn bedreigingen uitvoeren totdat hij u heeft weggevaagd uit het heerlijke land dat hij u heeft gegeven. Als u het verbond overtreedt dat de Heer uw God u heeft opgelegd, als u andere goden vereert en u voor hen neerbuigt, dan zal zijn toorn tegen u ontbranden en zult u spoedig verdwenen zijn uit het heerlijke land dat hij heeft gegeven. Hij blijft hun, net zoals Mozes, herinneren aan de zegen en het vloek van de wet. Als ze God zullen volgen, dan zal God hen zegenen. Maar als ze dat niet zullen doen, zal uiteindelijk het volk ook weggevoerd worden uit het beloofde land. En dat is ook gebeurd. Jozua kende zijn pappenheimers. Hij stelt hun aan het eind nog voor een keuze. Hij herinnert het volk aan wat God al niet voor hen gedaan heeft. En hij stelt hem voor de keuze. Kies dan vandaag wie jullie dienen willen. Of de goden die uw voorvaders aan de overkant van de rivier gediend hebben. Of de goden van Amorieten. In het land waar jullie nu wonen. Maar ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. Het volk zegt daar driemaal toe dat ze ook God zullen dienen. En hem zullen gehoorzamen en naar hem zullen luisteren. Dus Jozua denkt erop aan. En op dat moment sluit Jozua een verbond met het volk, met God, dat zij hem zullen gehoorzamen. En hij richt een steen op. En dat is een getuige. En die steen heeft dat gezien, zegt Jozua. Dat is een getuige van wat jullie beloofd hebben. Dus eigenlijk aan het eind van zijn leven, ja, wijst Jozua nog heel sterker op. Ga God gehoorzamen, blijf hem gehoorzaam, blijf hem trouw. Ik en mijn huis zullen de Heer dienen, doen jullie dat ook. En dan sterft Jozua op 110-jarige leeftijd. Dat is behoorlijk oud geworden. Wat kunnen we van Jozua leren? Hij geloofde God en hij hield vast aan Gods belofte. Hij liet zich niet uit het veld slaan door mogelijke moeilijkheden. Maar hij vertrouwde erop dat God in staat is zijn beloften te vervullen. De andere verspieders zagen de problemen. Hij vertrouwde op Gods beloften. Dat mogen wij ook doen. Vasthouden aan Gods beloften. Zien wat hij gaat doen. En dat vasthouden. We leven nu in een hele andere tijd. Van ons wordt niet gevraagd dat wij land gaan veroveren. Dat wij gaan vechten. En dat mensen moeten doden. Het is een andere tijd. Jezus is gekomen. En zijn koninkrijk. En hij wil iets anders van ons. Hij heeft ons een andere opdracht gegeven. Jezus zegt: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen. En doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Wij hebben daar ook onze rol in. En we kunnen net als die 10 verspieders denken, nou, dat lukt ons nooit. De duivel is veel te sterk. De mensen zullen ons dwaas vinden als we het evangelie vertellen. Maar God zal zich ook aan ons verheerlijken als we van hem gaan getuigen. Hij belooft dat er wonderen en een teken zullen volgen op het vertellen van het evangelie. Wees sterk en moedig. Jozua kreeg te horen: dit bedboek mag niet wijken uit uw mond. Maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Want dan zul je op je wegen je doel bereiken en zul je voorspoedig zijn. Wij moeten ook dat ter harte nemen. En ik denk dat we mogen lezen dat de Bijbel niet moet wijken uit ons mond. het evangelie niet. Maar we het over dag en nacht ook overpeinzen. Moeten overpeinzen. En ook daarin blijven. Jezus had een bijzondere opdracht. Maar wij hebben ook een bijzondere opdracht. Om een getuige te zijn van Jezus. Maar aan de andere kant is het ook zo. Dat velen van ons ouder worden. En we lopen er tegen aan dat we steeds minder kunnen. Laten we vasthouden aan Gods belofte. Hij houdt van ons. Hij zal ook ons door dit leven leiden. Net zoals Betsy ten Boom. Totdat ook wij onze taak volbracht hebben. En in zullen gaan in zijn koninkrijk. En laten wij bidden voor de mensen die door dit lijden heen gaan. Van het ouder worden. Van moeten erkennen dat je dingen niet meer kunt. Dat bepaalde dingen die je heel graag zou winnen. Ja, dat dat voorbij is. Maar dat je de blik op God gericht mag hebben. En laten we bidden dat God zijn heerlijkheid aan ons openbaart. En ons helpt om vol te houden. Wat kunnen we in de tussentijd nog doen? Wees sterk en moedig en wees beschikbaar. We kunnen allemaal bidden. En bidden is iets heel belangrijks. We kunnen bidden voor Oekraïne, voor ons land. Bovenal voor het verbreiding van het Koninkrijk van God. Zending, evangelisatie, maar ook voor onze gemeente. En Jozua was een opvolger van Mozes. Misschien kunnen we ook bidden voor een opvolger van Anton, voor deze gemeente. Dat deze gemeente door mag gaan, dat er iemand komt, zoals een Jozua, die visie krijgt voor deze omgeving, misschien voor de Oosterpark, misschien voor ons als gemeente. Dat is ook belangrijk. Laten we vasthouden dat wij een belangrijke plek kunnen innemen in deze wereld ook. En ook om ons heen. God wil ons ook gebruiken als getuigen. Er is nog heel veel werk te doen. Het is goed om voor Nederland te bidden dat de afgedwaalde kinderen terug mogen komen naar de Heer. En God doet ook nog steeds nieuwe dingen, vergeet dat niet. Op het ogenblik worden heel veel mensen bereikt met het evangelie via smartphones, alfacursussen. Nog steeds is er zending. Nog steeds wordt het evangelie gepreekt. Steeds zijn er allerlei Jozua's op allerlei gebieden die God roept. En laten we niet vergeten dat, om te bidden dat God arbeiders gaat uitzenden in zijn oogst. Laten we bidden voor allerlei christelijk werk om ons heen. En ons daarvoor inzetten. Zodat het Koninkrijk van God zich verder mag verspreiden. En laten we de moed niet opgeven. Wees sterk en moedig. Hou vast.